Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthe. En wij lezen daar 1 Korinthe 15, vanaf vers 35 tot vers 49. 1 Korinthe 15, vers 35 tot 49. Het is belangrijk dat u aandachtig meeleest en goed leest wat er staat. En dat we dat tot ons door laten dringen. Want dit zijn belangrijke woorden. Dat zijn er altijd natuurlijk. Maar dat zijn dit heel zeker. En ik denk dat een heleboel vragen beantwoord worden. Door wat Paulus hier zegt. Het gaat over het nieuwe lichaam. 1 Korinthe 15 vers 35. Maar zal iemand zeggen. Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe, of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover de lezing voor dit moment. Uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en gasten in ons midden. Het is vandaag op veel plaatsen en in veel kerken eeuwigheidszondag. Dat betekent dat de kerken stilstaan, als het goed is in ieder geval, bij het tijdelijke van het aardse leven en bij het mooie, het geweldige van het eeuwige leven, van de eeuwige heerlijkheid, van het hemelse lichaam. Vorige keer heb ik met u stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. We hebben toen gelezen, overeenkomstig de schriften is dat gebeurd. De Heer Jezus Christus is opgestaan. En daar waren vele getuigen van, die dat allemaal hebben gezien. En toen hebben we gezegd, dat is de kern van ons geloof. Daar draait het om. Daar staat of valt alles mee. Dat was de kern van de prediking van de eerste apostelen in die vroegere tijd. Dat de Heer Jezus gestorven is. Dat hij onze zondenschuld heeft gedragen. Dat hij begraven is. En dat hij op de derde dag is opgestaan. En dat door zijn opstanding en ons geloof daarin, wij zalig zijn. Zaligheid hebben ontvangen. Paulus heeft getracht om dat ook goed aan te tonen, dat dat werkelijkheid is. Hij heeft dat bewezen. En hij heeft dat dusdanig bewezen in 1 Korinthe 15, het eerste gedeelte, dat die Korintiërs daar eigenlijk niet meer omheen konden. Je moet wel heel erg dom zijn om dat dan nog te kunnen ontkennen. Want er waren zoveel bewijzen voor. Er waren zoveel bevestigingen voor. Daar kan niemand omheen. Daar kan eigenlijk natuurlijk nu ook niemand omheen. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Want er is bijna geen geschiedkundig feit dat zo goed is bewezen als de opstanding van de Heer Jezus Christus. En nu geldt ook nog, wie dat niet gelooft en wie dat afwijst, of wie dan denkt, en dat zie je veel, wie denkt dat dat alleen maar een symbolisch iets is, en wie denkt dat het alleen maar een gedachte, een wens van de apostel is geweest in die tijd, wie dat denkt, nou die kan beter stoppen met geloven, zegt Paulus. Want dan heb je geen geloof meer, want dan is de kern weg. Dan is de basis is weg. Dan is geloof zinloos. Dan heeft geloof geen enkele waarde. Waarom gelooft een mens dan nog? Paulus zegt zelf, als je dat niet gelooft, die opstanding van de Heer Jezus Christus, als dat niet je belijdenis, je getuigenis is, dan heb je geen vergeving van zonde ontvangen. En dan zegt hij, dan ben je nog in je zonde. Dan is er geen reiniging. Dan is er geen heiliging. Dan is er geen vergeving van zonde en schuld. En dan ben je nog in je verloren staat. Want vergeving van zonde en schuld is er alleen maar door het werk van de Heer Jezus Christus. Door het dragen van onze zondeschuld. Paulus zei, dat zei hij in vers 20, dat hebben we nu niet gelezen. Daar zegt hij, de Heer Jezus is de eersteling die is opgestaan. Hij is de eersteling, de eerste, die uit de doden is opgestaan. Dat betekent dat er dus meer zullen volgen. Christus is de eersteling en wij als gelovigen zullen volgen. Ook wij zullen opstaan, net zoals de Heer Jezus Christus. En dat geldt voor alle gelovigen van alle tijden. Zij zullen allemaal opstaan, net zoals de Heer Jezus Christus. Dat geldt voor alle mensen uit alle eeuwen. Nu waren er in Korinthe mensen, die konden dat maar moeilijk geloven. Misschien dat ze nu overtuigd waren van de opstanding van Christus, daar kon je niet meer omheen, maar dat wij dan ook op zouden staan, dat vonden ze toch wel heel erg moeilijk. Want dat kon toch eigenlijk niet. Want dit lichaam is aards. Dat lichaam is tijdelijk. Dat lichaam is vergankelijk. Dat lichaam vergaat. Dat kan toch niet meer opstaan. Dat kan toch niet meer, zo zullen sommigen gedacht hebben, dat kan toch niet meer tot leven komen. Dat is toch onmogelijk. Die gedachte leefde bij sommigen in de gemeente in Korinthe en waarschijnlijk door de invloeden van buitenaf. Door de wereld die zei, net als nu, van dat kan helemaal niet. Jullie geloven dat wel, maar dat kan helemaal niet. Dat slaat nergens op. Dat tart iedere logica. Dat kan nooit. Daarom schrijft Paulus dit stukje. En daarom zegt hij in vers 35, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden dan opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij dan terug? Kennelijk zijn die vragen ook bij Paulus gekomen. Paulus, hoe zit dat dan nou? En leg dat dan eens uit. En Paulus, kun je dat hard maken, zouden ze zeggen in deze tijd. En als wij een voorstelling daarvan proberen te maken, als we daaraan denken, aan die opstanding van ons, aan de opstanding van de kinderen van God, dan is dat best moeilijk. Hoe moet je je dat nou voorstellen? En dan denk ik dat die vragen die hier bij de gemeente in Korinthe leven, van hoe zal dat dan zijn, hoe zal dat dan gaan, en met wat voor lichaam zullen we dan opstaan, die vragen ook wel eens bij ons leven. Want daar zijn we toch benieuwd naar, toch nieuwsgierig naar. En dat is toch een gezonde en normale nieuwsgierigheid die we mogen hebben. En dan vragen we ons misschien af, nou, dat opstandingslichaam, lijkt dat dan een beetje op het lichaam van u? Of is het heel anders? Zullen we dat herkennen? Of zullen we dat helemaal niet herkennen? Hoe zal dat nou zijn? En het is mooi en het is goed om daarover na te denken. Want dat zijn belangrijke dingen als we maar bij dat nadenken heel dicht bij het woord blijven. Als we maar niet gaan fantaseren op onze eigen fantasie, maar als we maar heel dicht bij het woord blijven. Want weet u, dat opstandingslichaam dat komt, dat we zullen ontvangen, dat is iets waar we met blijdschap naar uit mogen zien. Daar mogen we met een blijde verwachting naar uitzien. Er komt een tijd dat ze een nieuw lichaam krijgen, een opstandingslichaam, een volmaakt lichaam. En daar word je blij van als je daaraan denkt. Want dat betekent dat al die dingen waar we nu mee te maken hebben met het lichaam, dat die er niet meer zullen zijn. Dus als je een verjaardag viert en een cadeautje krijgt, dan zit je van tevoren te denken, ja als kind had je dat heel sterk natuurlijk, van wat zou ik nou krijgen en hoe zou het er nou uitzien? En dan leef je daar naartoe en dan denk je daaraan. Of als je een mooie vakantie in het verschiet hebt, en dan moet je nog een tijdje op wachten, dan denk je daarover na, van hoe zou het nou zijn, hoe zullen de bergen en de mensen en de landerij, hoe zal dat daar zijn? Als je dat doet, als je daarover nadenkt, dan word je daar blij van. Want dat is een mooi vooruitzicht. Wel, dat is hiermee ook zo. Het is de bedoeling dat we hier blij van worden. Dat is de bedoeling. Dat we van dat vooruitzicht, dat we daar blij van worden. Dat we daardoor gezegend worden. In Korinthe waren er dus ook mensen die dachten daarover na. Die waren daarmee bezig. Ik weet niet precies hoe, dat komt niet helemaal duidelijk naar voren. Ik weet niet of dat voortkwam uit een verlangen daarnaar of zo. Of dat het voorkwam uit ongeloof. Ik krijg de indruk dat de gemeente in Korinthe, dat er mensen waren, die waren nogal behoorlijk kritisch. Op Paulus en op de dingen die hij zei en op de dingen die hij verkondigde. En dat ze tegen hem gezegd hebben van Paulus, leg dat nu eens aan ons uit. En weet je wat hij dan zegt? Paulus was niet altijd zo'n diplomaat. Dat hoeft ook niet altijd. Het eerste wat hij zegt is dwaas. 36. Jullie zijn dwaas, zegt hij. Jullie zijn dwaas dat je met die vraag komt. Paulus bedoelt daarmee te zeggen, ja, je vraagt dat, maar je vraag is ondoordacht. Kennelijk zat er in die vraag toch een stuk ongeloof. Paulus zegt, dwaas, je denkt daar niet goed over na. Je houdt geen rekening mee wie God is, hoe groot hij is, hoe machtig hij is en wat hij kan. Kennelijk zat er in die vraag een stukje twijfel, een stukje ongeloof. Daarom zegt hij dat. Jullie zijn daar niet goed mee bezig. Je denkt daar niet goed over na. Het lijkt wel of Paulus een beetje boos wordt. Ook dat zien we wel vaker bij hem. Paulus was een broeder, een man die er geen doekjes omheen bond. En die behoorlijk rechtlijnig was. En zei waar het op stond. Jullie denken, zegt hij tegen die mensen, dat bedoelt hij, jullie denken veel te menselijk daarover. Je denkt veel te aards. Je denkt binnen de aardse beperkingen. Maar God is veel groter. Je moet leren, zegt hij tegen die mensen, om buiten die aardse kaders te denken. Want God is veel groter en veel machtiger. God kan dingen die wij niet kunnen beseffen, waar we geen weet van hebben, en die hij kan, omdat hij almachtig is. Jullie denken te klein, te beperkt over God. Dat is nu natuurlijk ook zo. Hè? Dat is ook een gevaar van deze tijd. Dat is ook een gevaar van ons. We zien dat misschien in ons eigen leven, maar ook om ons heen. We zijn geneigd om te klein te denken over de macht van God, over de kracht van God, over wie hij is en wat hij kan. We lopen met deze dingen zo het gevaar dat we denken in menselijke beperkingen, dat we denken in menselijke termen. Velen zijn niet of nauwelijks in staat om daar bovenuit te denken. Maar als we met deze dingen bezig zijn, dan gaat dat veel verder dan ons aardse denken. Als God beloftes aan ons doet, dan maakt hij dat waar. Maar wij zijn soms geneigd om te denken van, nou, zou dat wel zo zijn? Zou die dat wel kunnen? Zou dat echt wel zo zijn? En misschien beïnvloed door de wereld om ons heen, zou dat niet dan toch symbolisch zijn? Zou dat dan allemaal letterlijk zo zijn? Dat is een gevaar van deze tijd. Want het past niet in het menselijk denken. De opstanding van de Heer Jezus past daar niet in. En onze opstanding natuurlijk helemaal niet. Dat past niet in het menselijk denken. En we zijn geneigd om te denken, kan hij dat wel? Dan komt dat voort uit ongeloof. Dat komt voort uit een gebrek aan geloof. En weet u, een gebrek aan geloof en vertrouwen in God beperkt ook datgene wat hij kan doen in ons leven. Als ik niet op hem vertrouw in alle dingen, dan beperk ik hem wat hij kan doen in mijn leven. En hoe meer ik op hem vertrouw, hoe meer ik me aan hem overgeef, hoe meer hij gaat doen, hoe meer hij gaat leiden, hoe meer hij gaat verklaren, hoe meer ik hem ga begrijpen, om dat zo maar te zeggen. De beperking, weet u, die ligt niet bij God, maar die ligt bij ons. Als wij deze dingen zien, dan ligt de beperking niet bij God, als we hiervan lezen, maar die beperking, die ligt bij ons. Hij is niet beperkt. Zijn macht is niet beperkt, zijn kracht, zijn wijsheid, zijn genade en zijn liefde is niet beperkt. Die is onbeperkt. Daar is geen einde aan. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Maar ons geloof en ons vertrouwen is vaak beperkt. Als wij durven zeggen met heel ons hart en met heel ons wezen, en als we zijn woord lezen, als wij durven zeggen, Heere, ik geloof met heel mijn hart in alles wat u zegt. En ik geef mij over aan u. En wilt u het maar doen, wilt u maar spreken, dan gaan er wonderlijke dingen gebeuren. Dan gaan er krachtige dingen gebeuren. Dan gaat hij krachtig in en door ons heen werken. Dan geven we hem de ruimte om meer te doen dan wij denken of beseffen. Zo mogen we ook dit stukje lezen. Dat mogen we lezen met vertrouwen, met geloof, dat hij de dingen zal doen zoals hij gezegd heeft. Precies zo. Er is geen fractie anders hierin. Nu nog even naar die twee vragen. Hoe worden de doden opgewekt, zeggen de mensen daar dan, en met wat voor lichaam? Nou, Paulus gaat het uitleggen. En als hij dat uit gaat leggen aan de gemeente, dan wil hij dat doen met een paar voorbeelden. Hij probeert zo dicht mogelijk bij de mensen te komen om dat uit te leggen. Niet om hun nieuwsgierigheid te bevredigen, maar opdat zij zouden geloven en verwachten en opdat zij blij zouden worden. Zo mogen wij er ook naar kijken. Daarom staat dit hier, opdat wij geloven, opdat we bemoedigd worden, opdat we versterkt worden en opdat we blij daarvan worden en daarnaar uitzien. Het zijn best twee belangrijke vragen die de mensen aan Paulus hier stellen. Zal dat opstandingslichaam, wordt er gevraagd, hetzelfde lichaam zijn als het aardse was? Zal dat een stoffelijk lichaam zijn zoals het aardse is? Zal dat een lichaam van vlees en bloed zijn zoals het aardse nu is? Of zal dat heel anders zijn? Zal dat een geestelijk lichaam zijn? Wel, als wij nadenken over die vragen, dan moeten we vasthouden dat Paulus zegt, hij zegt, die opstanding van de Heer Jezus is een model voor onze opstanding. Dus als je daar vragen over hebt, moet je kijken naar de opstanding van de Heer Jezus en zo zal het ook met ons gaan. Dat zegt Paulus. Want het is een model. Hij zegt, de Heer Jezus is de eerste geborene. Hij is de eerste opgestane. Hij is een model, hij is een voorbeeld. En wij zullen volgen op precies dezelfde manier. Niet anders, precies dezelfde manier. Dat is zijn belofte. En die belofte geeft hij ook aan ons. Hij is de eersteling en wij zullen volgen. We moeten dus kijken naar hoe het met de Heer Jezus ging. Want zo zal het ook met ons gaan. Nu is de vraag, is dat opstandingslichaam hetzelfde lichaam? Wel, in vers 42 van 1 Korinthe 15, daar staat, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid en het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Paulus heeft het daar over het lichaam. Hetzelfde lichaam. Hij heeft het niet over een ander lichaam. Hij heeft het over het lichaam. Het lichaam dat begraven is. Dat lichaam zal uit het graf opstaan. Er is een opstanding uit de doden. Zo was het met de Heer Jezus. De Heer Jezus is opgestaan. En de mensen hebben hem gezien. En hij heeft aan de discipelen zijn handen laten zien. Om te laten zien, kijk maar, ik ben het. Ik ben gekomen met hetzelfde lichaam. Althans, in veel opzichten was dat hetzelfde lichaam als voor zijn opstanding. Want ze herkenden hem, ze wisten wie hij was. Ze zagen hem. Ze konden hem zien, ze konden hem aanraken. Ze konden hem voelen. Hij toonde zelfs aan door wat te eten wie hij was. Het was hetzelfde lichaam als het lichaam daarvoor. Dat betekent dat wij kunnen zeggen, ons opstandingslichaam zal in veel opzichten hetzelfde lichaam zijn als dit. Ik bedoel, zal gelijkenis hebben met hetzelfde lichaam. Dat was bij de Heer Jezus zo. Dat is bij ons ook zo. Want het gaat bij ons precies zo als dat het met de Heer Jezus ging. In veel opzichten was het lichaam van de Heer Jezus na zijn opstanding hetzelfde als daarvoor. Zichtbaar, tastbaar, herkenbaar. Ik bedoel, de Heer Jezus was geen, na zijn opstanding geen anoniem, abstract wezen of zo. Dat zijn wij ook niet. Na onze opstanding met het nieuwe lichaam zijn we niet een iets of zo. We zijn niet een abstract, vaag wezen. Nee, we zijn een persoonlijkheid. En we zijn dezelfde persoonlijkheid als nu. We zijn dezelfde persoon. We zijn dezelfde mens. We zijn niet een totaal ander. En we zijn ook niet een vaag en anoniem en abstract wezen. We zijn dezelfde. Het zou voor God geen enkele moeite zijn natuurlijk om zijn kinderen een totaal nieuw lichaam te geven. Dat er helemaal niet lijkt op dat oude. Om iets totaal nieuws te maken. Totaal anders dan het huidige. Maar dan zou er toch geen sprake zijn van een opstanding van doden. Dan zou het geen opstanding zijn. Dan zou de Heere God zeggen van nou, we laten dat oude lichaam, dat laten we waar het is. En ik maak iets heel nieuws. Maar dat zegt hij niet. Er is een opstanding der doden. Een opstanding vanuit het graf. Een opstanding van het oude lichaam. Dan zou er geen sprake zijn van een opstanding. Dat er een nieuw lichaam zou komen. Maar van iets wat nieuw is. Dan hoeven ook de graven niet open te gaan. Als dat oude lichaam niet opstaat, hoeven de graven niet open te gaan. Want dan zouden ze daar gewoon blijven. Dan zou ook het oude lichaam geen nut hebben. Dat zou geen waarde meer hebben. Dat zou in het graf kunnen blijven. Nee, Paulus zegt, de doden zullen opstaan. Het lichaam, dit lichaam, uw lichaam, jouw lichaam, zal opstaan. Dat zegt het woord van God. De lichamen zullen opstaan en de levenden zullen veranderd worden in een ogenblik. Ze zullen anders worden. Zoals je een kledingstuk verwisselt, het blijft dezelfde persoon, maar met een andere kleding. Dat nieuwe opstandingslichaam zal in veel opzichten hetzelfde zijn, maar toch ook heel anders. Wat zal dan ook anders zijn? Weet u, ons lichaam, ook ons huidige lichaam, verandert voortdurend. Hè? In ons hele leven verandert dat lichaam constant. Er veranderen constant dingen aan. Vaak niet ten goede als we ouder worden, maar er verandert constant van alles aan. Het verandert zoveel dat mensen die elkaar na vele jaren niet meer gezien hebben en dan terugzien, elkaar niet eens herkennen. Omdat ze zo veranderd zijn. Maar het blijft wel dezelfde persoon. De volwassene van nu heeft nog hetzelfde lichaam als toen hij geboren was. We deden op de jeugdgroep vroeger een spelletje met babyfoto's, hè? Er werden babyfoto's meegenomen van gemeenteleden. En dan moest je raden wie dat was. Maar dat was dus dezelfde persoon, maar het totaal ander lichaam. Dat was totaal veranderd. Dat is niet meer dat babylichaam. Dat is een heel ander lichaam geworden. Nou, en ik kan me herinneren dat het behoorlijk moeilijk was om dat nog te herkennen. Want dat is die en dat is die. Herken dat nog maar eens in een baby, als je dat moet vergelijken met het volwassen lichaam. Zo zal ons lichaam hetzelfde zijn, ons opstandingslichaam, maar het zal ook heel anders zijn. En dat is ook niet vreemd. We zien dat ook in de natuur. Je moet denken aan de rups, die verandert in een vlinder. Het is hetzelfde lichaam, maar het is toch heel anders geworden. Hij heeft hetzelfde lichaam, het is hetzelfde dier, maar hij is toch heel anders. Het is zelfs zo, eerst liep hij, maar dan vliegt hij. Maar het is hetzelfde dier, toch? Alleen dat dier is veranderd, is anders geworden en nu loopt hij niet meer, maar nu vliegt hij. Zo verandert ook ons lichaam natuurlijk. Er is veel aan veranderd. Eerst liep hij, maar dan vliegt hij. Zo zal ons verheerlijk lichaam ook lijken op het oude. Het zal in veel opzichten hetzelfde zijn, maar toch anders. Maar wat is dan anders? Nou, Paulus legt dat ook uit. Paulus zegt, niet alleen het uiterlijke verandert, maar zegt hij, in dat nieuwe lichaam verandert ook het materiaal waarvan het gemaakt is. Ook ons lichaam fysiek verandert. Ook het materiaal. De wetenschap zegt, in 7 jaar wisselen bijna alle, ja, hoe moet ik dat zeggen, moleculen, bijna alle lichaamsdingen, stoffen. Ja, die veranderen constant. Daar zit een constante verandering in. Dat lichaam wordt op vele punten steeds anders door een voortdurende stofwisseling. Wordt steeds weer anders. Dat betekent dat u en ik in de loop van ons leven al heel wat keren vernieuwd zijn. Al heel wat keren veranderd zijn. Maar we blijven dezelfde mens. We blijven dezelfde persoonlijkheid. En dezelfde persoon. Zo zal dat opstandingslichaam, dat zal in veel punten lijken op dit lichaam. Dat zal in andere punten verschillend zijn. Maar we blijven dezelfde persoonlijkheid. Geen anonieme, vage mensen. Als ze nu 40 jaar getrouwd zijn, dan zullen we elkaar wel kennen dan hoor. Kun je toch niet voorstellen dat je dan als vreemden van elkaar daar zou zijn. Elkaar niet zou kennen. Veel dingen zijn hetzelfde. Andere dingen zullen veranderen. Een voorbeeld. Paulus zegt, weet je wat anders is? Er zit geen bloed meer in dat lichaam. Hoe dat dan zal gaan, dat kunnen we ook al niet vatten. Paulus zegt in vers 50 van 1 Korinthe 15, daar zegt hij, vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Waarom niet? Omdat dat vergankelijke dingen zijn. Dus we zullen een nieuw lichaam krijgen, waarin geen bloed meer is, maar waar ook het lichaam een wat ander materiaal zal zijn, om het zomaar eens te zeggen. Vers 36 staat in dit stukje, even kijken, daar zegt Paulus, dwaas, zegt hij, wat u zaait wordt niet levend als het gestorven is. Hij zegt, het moet eerst sterven, dan moet het gezaaid worden en dan groeit daar een nieuw lichaam uit naar voren. Paulus zegt, vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Ons opstandingslichaam zal in veel delen anders zijn, maar heeft een samenhang, een gelijkenis met ons huidige bestaande lichaam. Paulus zegt, je moet die samenhang zien als een verhouding tussen het zaad wat in de akker komt en de oogst die binnengehaald wordt. Het zaad valt in de aarde en sterft. En in dat zaad zit al de kiem voor de nieuwe plant. En die ontstaat uit het zaad. Zo zit in ons huidige lichaam de kiem voor ons nieuwe lichaam. Dat ontstaat vanuit ons huidige lichaam. De kiem voor het nieuwe opstandingslichaam. Paulus zegt in vers 42, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Dat is dat zaad, dat gaat in het graf. Maar het staat er, hetzelfde betekent dat, in de grondtekst, hetzelfde wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dus het lichaam gaat in het graf. En dat is vergankelijk. Maar als Christus komt en als de graven opengaan, wordt het lichaam opgewekt in onvergankelijkheid. Met al die veranderingen die hij hier verder ook noemt. Daarom, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, is begraven eigenlijk een zaaien van het lichaam met het uitzicht op de Heer Jezus die komt en die het vergankelijke zal veranderen in het onvergankelijke. Een begrafenis is een daad van geloof. Dat is een getuigenis. Dat is een getuigenis naar de wereld. Dat is het zaad in de akker, waar het nieuwe lichaam uit naar voren zal komen. Een boer zaait het zaad in de akker, zodat hij later zal kunnen maaien en oogsten. Dat is het beeld wat Paulus geeft. De brief van Jacobus zegt het volgende, Jacobus 5 vers 7. Hij zegt, wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. Daar vinden we hetzelfde principe. Daar vinden we ook die gelijkenis van het zaad dat moet in de aarde vallen en dat moet sterven om vrucht te dragen. Een christelijke begrafenis is dus een getuigenis van hoop, van toekomst, van uitzicht en van geloof. En dat moet daar ook weer klinken. Want het is niet een eindpunt, nee, het is een geweldig begin aan een eeuwigheid en aan een onvergankelijkheid. En dat mag ons getuigenis zijn. Paulus noemt 4 grote veranderingen in dit stukje van dat lichaam in het proces van dood en begrafenis en opstanding. Hij zegt in vers 42, het is van vergankelijk tot onvergankelijk. Van bederfelijk tot onbederfelijk. Vers 43 zegt hij, het is van oneer tot heerlijkheid. Dat is de verandering. Van oneer tot heerlijkheid. En het is van zwakheid tot kracht. Nou, die zwakheid kennen we van ons lichaam. Daar hebben we veel mee te maken. Maar het is van zwakheid tot kracht. Het zal worden tot kracht. Vers 44, van het natuurlijke tot het geestelijke, zegt Paulus. We zullen veranderen van het natuurlijk lichaam tot het geestelijke. 1 Johannes 3 vers 2 zegt, ons lichaam zal gelijkvormig zijn aan zijn heerlijk lichaam. Over de Heer Jezus, zegt Johannes in zijn brief. Dat lichaam van ons zal gelijkvormig zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Het zal ons net zo gaan als de Heer Jezus. Hij is de eersteling. Wij zullen volgen op precies dezelfde manier. Wij zullen opstaan in een nieuw lichaam, in een nieuw leven. En wij zullen voor altijd bij hem zijn. Wij weten, zegt vers 49. Wij weten dat als hij, dat zegt Johannes, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn en wij hem zullen zien zoals hij is. Daar staat het nog een keer. Als hij geopenbaard zal worden, zullen wij hem gelijk zijn. Zullen we volkomen aan hem gelijk zijn. Als de Heer Jezus komt op de wolken, dan zullen de graven open gaan en dan zullen we opstaan en dat zal een onvergankelijk lichaam zijn. De levenden zullen veranderd worden in een ogenblik, zegt Paulus aan de Thessalonicenzen, en wij zullen hem tegemoet gaan en wij zullen gelijk aan hem zijn en altijd bij hem zijn in volmaaktheid. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is de verwachting die we mogen hebben en daar mogen we naar uitzien. Hoe zal dat lichaam, opstandig lichaam dan zijn? Nou, nog een keer kort op een rijtje. Het is een onvergankelijk. Het is een verheerlijk lichaam. De Heer Jezus ontving dat lichaam en toen zei, dan staat er dat straalde als de zon. De discipelen hebben een glimp van dat lichaam van de Heer Jezus gezien toen zij met hem op de berg waren. Ik denk aan Johannes op Patmos, die zegt dan in Openbaringen, zijn aangezicht was als de zon in haar kracht. Zo zullen ook onze lichamen zijn. Vol van kracht, vol van licht, volmaakt. Geweldig moet dat zijn en daar mogen we naar uitzien. Ook onze lichamen zullen schitteren in schoonheid. Omdat dan die schepping van God pas volledig en naar voren zal komen en al zijn pracht duidelijk zal worden tot in alle eeuwigheid. Het is een krachtig lichaam. Nu zijn wij zwak en we zijn ziek en we zijn moe. En we krijgen te maken met allerlei moeite en kwalen. En wij ervaren wel dat de geest gewillig is, maar dat het lichaam zwak is in alle opzichten. Maar dan zal het lichaam sterk zijn. Geen ziekte meer. Geen, geen beperkingen meer. Wij zullen niet meer oververmoeid zijn of overspannen of geen burn-out meer. Want we hebben dan een volmaakt lichaam. In ons nieuwe lichaam zullen we nooit moe of mat worden. En dat moet heerlijk zijn. Om een geestelijk lichaam te hebben, wat voor 100% ja, volmaakt is. Om God te kunnen dienen. Paulus zegt ook, het is een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen, dat is een lichaam dat niet meer gebonden is aan natuurlijke wetten. Dat niet meer gebonden is aan de zonde. Dat is een volmaakt lichaam. Een lichaam dat zelfstandig, dat onafhankelijk is, dat vrij is van ruimte en van tijd, van alle beperkingen die we nu kennen. Zo zal het zijn. Volmaakt in de Here. Een lichaam dat kan eten zonder dat het moet, zien we in Lucas 24. Een lichaam dat niet gebonden is aan ruimte, kan door gesloten deuren binnenkomen. We zagen dat bij de Heer Jezus. Alle beperkingen zullen weg zijn, zullen verdwenen zijn. Een lichaam dat niet meer gebonden is aan tijd. Een lichaam dat vrij is van alle beperkingen waarop deze aarde mee te maken hebben. Een volmaakt lichaam is ons opstandingslichaam. En als we dat nu zo lezen en lezen wat Paulus daarvan zegt, dan maakt ons dat toch blij. Dan zou ik bijna zeggen, heeft u daar ook zo'n zin in? Het moet toch geweldig zijn om een volmaakt lichaam te hebben straks, een opstandingslichaam, en bij de Heer Jezus te zijn. Dat is toch een geweldige toekomst. Daar kun je alleen maar heel blij van worden. En dat is een troost voor nu, als het allemaal niet zo goed gaat met dat lichaam. En dan mogen we zeggen, in geloof. Maar straks heb ik een volmaakt opstandingslichaam, dat in sommige opzichten zal lijken op dit lichaam, maar dan volmaakt. Dan zullen al de onvolmaaktheden weg zijn. En dan zal alles wat me nu belemmert, zal dan weg zijn. En dan mag ik in volmaaktheid, zal ik hem dienen. Mag ik hem dienen. Dat is wat God bereid heeft voor zijn kinderen. Dat is onze toekomst. Dat is de kern van onze geloof, de opstanding van de Heer Jezus. En omdat Hij is opgestaan, als eersteling zullen wij volgen. En precies zo. Totaal precies zo. Wij zullen aan Hem gelijk zijn, zegt Johannes. En dat is onvoorstelbaar. Dat is niet te vatten. Wij zullen aan Hem gelijk zijn. We zullen net zo zijn als Hij. We zullen ook volmaakt zijn. Dat kunnen we niet wij, dat kunnen we niet vatten. En dat hoeft ook niet, dat moeten we gewoon geloven. Dat moeten we gewoon geloven. Dat is gewoon een zaak van geloven. We moeten zeggen, dank u, Heer Jezus, dat u dat hebt voorbereid, dat u dat hebt weggelegd, dat dat mijn toekomst is, omdat ik bij u hoor en van u ben. Omdat u mijn vader bent. Omdat u, Heer Jezus, mijn zaligmaker bent. Omdat u mijn nieuw leven hebt. Dat heb ik nu al gekregen. Alleen dat is nu nog lang niet goed zichtbaar. Maar dan is het volkomen zichtbaar. Dan is het volledig. Dan is het volmaakt. Dan mogen we vooruitkijken. En dat moeten we doen in deze tijd. Vooruitkijken. Niet achteruit. Niet naar de tijd van nu. Maar we moeten vooruitkijken naar de komst van de Heer Jezus, omdat dat het moment is dat dit allemaal zal veranderen. En dat inderdaad die graven opengaan. En dat we het opstandingslichaam krijgen en dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. Daar mogen we naar uitzien, in geloof. Niet in twijfel, niet in moeite, niet in zuchten, maar in geloof en in vertrouwen op Hem. Want Hij komt spoedig. De Heer Jezus komt spoedig. En als Hij terugkomt, zullen al deze dingen gebeuren. Letterlijk, na zijn woord. Precies zoals bij de Heer Jezus. Precies zoals Paulus hier beschrijft. En daar mogen we met blijdschap naar uitzien. En die blijdschap mogen we delen. Wat een geweldig vooruitzicht heeft het kind van God. Wat een geweldige heerlijkheid ligt er te wachten op ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Op ieder die zijn naam belijdt. Op ieder die hem wil dienen. Op ieder die bij hem hoort. Wat een geweldige toekomst is er voor ons weggelegd. Niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade, uit liefde van hem. Hij is ons voorgegaan, eerst in de dood, om onze zonde schuld te dragen. Maar hij is ons ook voorgegaan in de opstanding. En hij als eersteling, en wij zullen volgen op precies dezelfde manier. Amen.